Welkom bij het programma Orgelpunt van Radio Bloemendaal. En ik kan u al wel verklappen dat het een bijzondere uitzending wordt. Een bijzondere serie uitzendingen zelfs. 5 eeuwen Nederlandse orgelmuziek. Gerben Budding, jij bent verantwoordelijk voor dat project. En je hebt dus alles ingespeeld. 6 cd's vol. Hoe kwam je op het idee? Even kort.
Het is een idee van het label LG Organ Classics, landgoed Gerrianne uit Werkendam. Die geeft mij al geruime tijd de gelegenheid om dit soort bijzondere projecten te doen. Er is een cd gekomen rond de orgelwerken van Bastiaans. Een 9-cd-project rondom Samuel de Lange junior. En toen was vervolgens de vraag van, wat is er allemaal nog meer in 19e-eeuwse orgelmuziek die het waard is om op cd vast te leggen? Nou, daar heb ik naar gezocht, onder andere bij het Nederlands Muziekinstituut en zo, van een soort the best of de 19e eeuw in Nederland. En toen kwam het idee van, als je de 19e eeuw dan doet, wat is er dan in de 18e en in de 17e eeuw gebeurd in Nederland? Kunnen we dat erbij nemen? Ja. Nou, toen werd het dus een productie van de oude Nederlandse muziek tot en met de 19e eeuw.
Ja, tot en met begin 20e eeuw, maar daar hebben we het nog wel
over. Daar komt het nog op, ja. Dat is een veel recente snijden dat onderwerp aan. Ja,
ja. Ik denk dat we meteen even muziek gaan luisteren en dan hebben we het er straks nog wel even over. Het Susanna van Solt manuscript en dan de Brabantse rondedans, een vrolijk wijsje.
Thank you.
is een pittig stuk toch, hè? De Brabantse Ronde Dans uit het Susanna van Solt manuscript.
Ja.
Wat is dat voor een manuscript?
Ja, je hebt verschillende Nederlandse klaviermanuscripten, verzamelingen. Susanna van Solt is dan degene aan wie het is opgedragen, wie het in beheer had. En binnen die verzameling zijn verschillende componisten vertegenwoordigd. Sommige anoniem, andere bij naam, andere als bewerker. Ja, in hetzelfde rijtje hoort bijvoorbeeld het Gressen-manuscript en het Leningaard-manuscript. Mm-hmm. Het is dan meestal vernoemd naar de bibliotheek waar het dan gevonden is. Ja. En Susanna van Solt was een adellijke dame.
Juist. En die hield van orgelmuziek kennelijk.
Ja, in ieder geval van klaviermuziek. Hè, want het verschil tussen orgelmuziek en klaviermuziek is in die tijd nog niet zo duidelijk aanwezig.
Nee, dat is
in ieder geval voor toetsen.
Ja, ja. En welk orgel hebben we gehoord? Want je hebt natuurlijk wel uitgekozen die vijf eeuwen. Dat gaat ook op verschillende orgels natuurlijk.
Ja, ja, we hoorden het orgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. Het Kiespenningorgel. En dat was precies in de periode dat het eigenlijk net opgeleverd was in de stemming waarin het hoort te staan, de middendansstemming. En voor deze muziek is die stemming wel een must om het boeiend genoeg te laten zijn.
Ja, goed. We gaan nog een keer naar het Susanna van Solt manuscript. De Almande Bruns Medelijn. Kort werkje, lichtvoetig, Gerben Budding. Lekker om te spelen waarschijnlijk.
Zeker, ja. Ja, je kunt je heel goed voorstellen dat dat in de huiselijke setting heeft geklonken.
Ja, ja.
En het is leuk om door middel ook van die kortere stukjes het registerbestand van zo'n oud orgel te etaleren.
Want die orgels die stonden natuurlijk ook in kerken. En dit werd in de kerkdienst waarschijnlijk niet gespeeld.
Nee, ja, je kunt je afvragen waar dit soort muziek een plek heeft gehad. Waarschijnlijk dus of thuis op de huisorgels of gewoon op het klaversymbool.
Ja.
We weten niet hoe dat bijvoorbeeld is gegaan tijdens die bespelingen van Zwelinck. Of die dit soort muziek ook op orgel speelde. Of dat hij zich dan wat meer beperkte tot de strengere vormen.
En dan kom ik weer een ander manuscript tegen. Het Linar B7 manuscript.
Ja.
Is dat weer vergelijkbaar?
Ja, dat is natuurlijk meer zo'n benaming voor de bibliothecaris. Hè, die het gewoon een nummer heeft gegeven. Ja. Volgens mij heeft Pieter Dirksen, de muzikoloog, organist, klavicinist, dit boven tafel gehaald.
Oh, okay.
En het is een boekje, laten we zeggen, uit de kring van Zwelinck. Dus de Zwelinck-Schüler, laten we zeggen.
Ja. Want ik wil dan laten horen psalm 5. Het zijn drie variaties in afwisselende registraties.
Ja.
En de componist is niet echt bekend.
Nee, en in zijn voorwoord zegt Dirksen dan van alles natuurlijk over waarom het dan net geen Zwelinck kan zijn. Maar dat het wel afkomstig moet zijn uit de kring van Zwelinck en misschien een leerling. Je kunt natuurlijk altijd dan wel stilistische afwijking van de grote meester aanduiden.
Ja. Nou, we gaan het luisteren. En dan ga ik nog even terug naar het Susanna van Solt manuscript. Mijn ziele wijlt den Herre, Psalm 103. Een ritmische setting en je speelt het met een tongwerk.
Ja.
Is dat een keuze van jou of is dat een, iets wat al in de muziek ligt?
Ja, als je zo'n psalmzetting, als je een beetje vocaal denkt, zou je eerder aan een regaal denken bijvoorbeeld. Hè?
Ja, ja.
Dat in de huismuziek natuurlijk ook wel een functie had.
Ja.
Maar ook op zo'n grote, goedklinkende trompet als op zo'n kiespenningorgel. Ja, weet je, die, met name tongwerkregisters, die floreren optimaal in die middentoonstemming. Omdat die boventonen dan eigenlijk nog meer knetteren en spetteren. Ja. Dus ja, zo'n psalm op alleen een trompet 8, dat wil wel, ja. Ja.
Goed, we gaan het horen. En dan volgens mij een van de eerste namen van componisten die wel bekend zijn. Gisbert Steenwijk.
Ja. Ja, dat komt uit dat, wat is het ook alweer?
Moore Palatino heb ik uitgekozen. Maar,
Precies, uit het klavierboek van Annemarie van Eyl is dat. En daarin komen diverse, laten we zeggen, grote stadsorganisten, uit met name uit de Hanzesteden, komen daarin naar voren.
En Gisbert, wat is de achtergrond daarvan?
Volgens mij was hij van Deventer, van de Lebuïnuskerk.
Ja.
En dat staat dan ook steeds na afloop van de set variaties met trots vermeld dat hij de maker is met zijn positie er ook bij. Dus dat stond blijkbaar ook in het manuscript.
Ja.
Dus daar zie je dat ze een beetje uit de anonimiteit treden. Je ziet veel in de 16e, 17e eeuw dat de maker eigenlijk nog niet zo belangrijk is. En nou ja, hier blijkbaar deze stadsorganisten wel.
More Palatino, 3 deeltjes, vrolijk en met stevig gespeeld, met afwisselende registraties.
Ja.
Goed, we gaan meteen nog even een stukje van Steenwijk horen. Een serbande, een lichtvoetig variatiereeksje. En dan de volgende componist, Antonie van Noort. Dat combineer ik met psalmen, klopt dat?
Ja, hij heeft een bekende verzameling geschreven, het tablatuurboek voor psalmen en fantasieën. Mm-hmm. Die psalmen zijn misschien wel het meest bekend geworden. Ja. Enerzijds als een soort Zweling Kloekelijk, maar toch ook wel weer ietsje verder gaand. En wordt doorgaans iets minder originaliteit verweten dan Zweling.
Ja.
Maar toch, hij geeft het weer een wat zelfstandige rol aan bijvoorbeeld het pedaal. En je ziet dat het is een echte ambachtsman geweest. Maar zijn psalmzettingen hebben inderdaad een zekere soberheid.
Ja.
Ik kan je voorstellen dat hij, dat gebeurde natuurlijk niet, maar goed zou hebben gepast binnen een calvinistische setting.
Ja, ja. Nou wil ik geen psalm van hem laten horen, want die zijn wel redelijk bekend.
Ja, dat weten we wel, hè? Ja.
Maar een fantasia. Thank you. volgende naam. En die is nou wat ouder eigenlijk, 1575 tot 1625. Hendrik Spuy.
Ja, schijnt organist te zijn geweest in Dordrecht.
Mm-hmm.
En die schreef een verzameling Bessinia, tweestemmige stukken over het psalter.
Ja.
Vaak ook nogal enigszins virtuoos. Sommige van zijn vindingen waren te vinden in de eerste Zwelinck-edities van Zuivert. Dus het is echt wel zeer in die stijl geschreven.
En ik laat van hem horen Psalm 42, als een hart gejaagd. En dan gaan we over naar CD 2 en ook met een ander orgel. Welk orgel gaan we nu horen straks?
Het orgel van de Tuindorpkerk in Utrecht.
Ja.
Het is een orgel dat ik tijdens mijn studie aan het Utrechtse Conservatorium regelmatig heb bespeeld, omdat we daar overgangstentamens deden.
Oh, oké.
Ja. En het is een orgel dat natuurlijk doorgaans niet zo heel erg in de schijnwerpers staat. Het wordt wel... Er wordt wel terdege dingen worden er echt gedaan en mooie dingen gedaan. Ja. Maar goed, omdat het niet in een grote stadskerk staat, komt het toch net iets minder voor het voetlicht. En ik heb het altijd wel een integrerend orgeltype gevonden. Dat enerzijds wat zuidelijke invloeden heeft. Heel mild van klankkarakter, maar dan wel weer met knetterende tongwerken. Heel kleurrijk. En dan ook, ja, juist dat het in een kleinere ruimte staat met niet zo ontzettend veel akoestiek, geeft dat het ook wel echt een kamermuzikale karakter kan hebben.
Ja, en dat helpt wel bij barokmuziek, hè?
Ja, zeker bij deze muziek die dan voor een deel toch ook wel weer misschien op klavercimbel zou gespeeld kunnen worden. Je kunt het goed volgen daar.
Ja, precies. Ik wil beginnen met Jacob Wilhelm Lustig. Spreek ik dat goed uit of is het lustig?
Nee, ik denk dat we Lustig moeten zeggen. Hij was organist van de Martinikerk in Groningen.
Van oorsprong Duits?
Ja, dat gok ik wel, ja. Ja, heel veel van die sowieso in de Nederlandse orgelmuziek zijn we heel erg georiënteerd op Duitsland. Zwelink had natuurlijk ook al zijn Noord-Duitse leerlingen en dat is eigenlijk altijd zo doorgegaan, hè? Ja. Tot en met de Mendelssohn-leerlingen die dan ook in Duitsland waren opgeleid en in Nederland kwamen werken.
Ja, precies. Een sonate in C groot, een vierdelig werk. Ik noem even de onderdelen. Vif, animé, tendrement en promptement. Dus dan hoor je al aan de titels dat het heel verschillend soortige werken zijn.
Ja, zeker.
Thank you. De volgende, Conrad Friedrich Hurlebusch. Nou, ook wel een redelijk bekende naam.
Ja.
Maar ook weer, het klinkt een beetje Duitsig.
Ja, organist in leven van de Oude Kerk in Amsterdam.
Oh, oké. Okay.
Dus met illustere voorgangers. Ja, die Hurlebusch, het schijnt dat Bach, de grote JSB, een agentschap voor bladmuziek had daar in Leipzig, waar ook die muziek van Hurlebusch in te vinden was.
Oh, okay.
Dus het is natuurlijk wel aardig om te bedenken dat Bach mogelijk deze muziek heeft gekend.
Ja.
Het is altijd een beetje lastig hoe je deze muziek nou precies moet aanslaan. Want we weten natuurlijk dat zeker in de 18e eeuw er voornamelijk geïmproviseerd werd door organisten. En hoe ze dan deze muziek precies zagen. Hè? Zagen ze dat echt als een grote kunstwerken waar ze ziel en zaligheid in legden? Of was dat gewoon meer een soort weerslag voor anderen die niet konden improviseren? Van kijk, zo zou je zoiets ook kunnen improviseren.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld een van mijn voorgangers in de Sint-Jan in Gouda, Joachim Hess. Nou, die zie je bijvoorbeeld af en toe dan ook schrijven van, nou ja, als men dan een preludium uit een boekje moet spelen, dan klinkt dat bijna een beetje denigrerend. Van joh, speel het uit een boekje. Nou, doe het dan zo of zo. Dus het zal ook een soort voorbeeldfunctie hebben gehad van, ja, zo doe je dat.
Zo doe je dat, precies. Ik laat van hem horen 3 deeltjes uit sonate in E groot. Gavotta, presto, minuetto en een giga.
Thank you.
En dan tenslotte voor deze uitzending. Psalm 75 uit 150 psalmen. En dat is, de componist is niet bekend waarschijnlijk, Ene Zeer Kundige Hand,
ja.
1778.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, het is een verzameling die op een gegeven moment heruitgegeven is door Klaas Bolt.
Ja.
De organist uit van de BAVO in Haarlem destijds. Ja, en oorspronkelijk tweestemmig genoteerd en dan mogelijkerwijs aangevuld met continuo begeleiding. Zijn stukken die je op heel veel verschillende manieren kunt spelen. Manualiter, als trio, als met akkoordinvulling. Dat geeft een heel aardig beeld van hoe je in de 18e eeuw omgegaan werd met die oude psalmmelodieën.
Ja, nou, Gerben Budding, hartelijk dank voor deze uitzending. En Jan van der Kroon, de technicus, ook hartelijk bedankt. En we gaan dus nog horen Psalm 75 van Ene Zeer Kundige Hand.